Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is de Formule 1-podcast van De Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1-nieuws.
Ja, goeiedag weer. Max Verstappen won de bekendste race ter wereld, kunnen we eigenlijk wel zeggen. En is de nieuwe WK-leider in de Formule 1. Autosporthistorie dus voor Nederland. En ja, het was het weekend van Max Verstappen en ook een heel klein beetje van Christian Albers. Want je kon eigenlijk geen Nederlandse krant openslaan of een radiostation beluisteren. Of jij kwam voorbij, Chris.
Ja, dat klopt, want we moesten een beetje die podcast promoten. Hè, dat we dat een beetje kunnen boosten. Dus ik dacht, nou, weet je, laat ik het nou eens een keer doen. En het was natuurlijk zelf thuis waar ik de interviews moest doen. Dus ik hoef niet naar Nederland te komen. En dat was toch leuk, of niet? Of was het slecht?
Je deed het erg goed. De dingen die ik heb teruggeluisterd, je liet niet je ware aard zien, dus dat is alleen maar een pre in dat geval. Ik moet ook zeggen, je hebt mij ook warm ontvangen. Ik had nog een podcastapparatuur voor je meegenomen. Die we nu overigens nog niet gebruiken. Misschien over 2 weken na de race in Baku wel. Maar ja, was ook gezellig, hè? En de snelheid in de auto zit er ook nog in. Al was dat de politie in Monaco daar iets minder blij mee. Ik weet niet of je daar nog iets over wil zeggen.
Ik heb geen commentaar.
Nee, nou ja, dat was een motoragent, laat ik het dan zelf zeggen, die tegen meneer Albers zei, het is hier geen circuit.
Ik wist het, brengen, ik wist het, here we go.
Ja.
Wat er eigenlijk echt gebeurde is dat jij zei van geef eens gas, want ik heb het nog nooit meegemaakt en het geluid is cool en dat soort dingen. Dus er zit wel een beetje benzine in je aderen, in plaats van dat je surf bent. Je bent niet zo surf, je bent eigenlijk best leuk gewoon. Dus je zei, Chris, geef eens een beetje gas, dus we gaven gas in de tunnel. En toen we de tunnel uitkwamen, wat gebeurde er toen? Toen stond er een agent midden op de straat.
Ja. Jij dacht natuurlijk, want jij zei die wil vast een handtekening, maar dat viel dan weer tegen. Maar
dat... Nee, hij zei dat de race pas morgen was, toch? Ja. Of het was het overmorgen. Ja, morgen wordt er pas gereced. En toen zei ik tegen, ja, dan volgens mij was de laatste keer dat ik hier gereden was 14, 15 jaar geleden.
Ja, laten we het daar een andere keer over hebben. Laten we naar de inhoud gaan, want ja, Monaco kennen we nou niet. En zondag was er geen uitzondering van of bij... van de hele spectaculaire leuke races. Maar Max Verstappen zal daar totaal niet rouw over zijn.
Had je wel lekker gegeten trouwens? Of niet? Ja, dat is alleen maar de gemene ding. Had je lekker
Kijk,
gegeten?
Dat is nou het leuke aan de podcast. Als ik zeg terug naar de inhoud, dan is het een soort bruggetje. Maar ja. Jij gaat altijd weer terug. Dat doe je in die interviews ook.
Ja, omdat ik geen professional ben.
Al die zijpaden. Ik heb heerlijk gegeten. Ja, maar we hadden goed gezelschap in die tent. Hè? Dus was prima. Prima. Dus,
Er was Kimi en Mike en Mick Schumacher natuurlijk. Ja.
Helmut Marko zagen we nog.
Helmut Marko. Maar die twee die we zagen, die deden het niet zo goed op zaterdag in de qualifying. Jammer genoeg.
Nee.
Maar wel in de race goed.
Ja, absoluut. Even naar Verstappen. Natuurlijk een geweldig weekend gehad. En ik kreeg daar eigenlijk ook wat vragen over om maar gelijk met de deur in huis te vallen. Op donderdag was Max eigenlijk zeer ontevreden over zijn auto. En eigenlijk binnen 48 uur daarna, hè, zaterdag. Een stuk meer te ver. Hij zei, we hebben eigenlijk bijna de hele auto omgegooid qua setup. We zijn hier niet goed begonnen. Dus je kan blijkbaar toch in zo'n week nog best wel een grote switch maken. Kun je dat eens uitleggen?
Ja, laten we eerst beginnen hoe geweldig is het dat Max gewonnen heeft. Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we dat, dat we dat beide kunnen beamen. Want het is natuurlijk wel echt speciaal natuurlijk dat we sowieso al een Nederlander in de Formule 1 hebben. En daarbij nog eens een Nederlander in een topteam. Want dat kunnen we niet vaak genoeg zeggen. En dan nog eens een keer een Nederlander die geschiedenis schrijft, die wint in Monaco. Ik bedoel, hoe geweldig kan het zijn? En eerlijk is eerlijk, als je ziet bijvoorbeeld de qualifying die de reed, had hij ook echt de mogelijkheid om hem op pole te zetten. Dan moet je nog wel bij het zwembad goed gaan en die laatste sector natuurlijk. Dus dat is natuurlijk altijd als. Maar ja, net wat je zei, hij begon natuurlijk op een donderdag redelijk slecht. Maar dat kan gebeuren. Hè. Daarvoor heb je free practices natuurlijk om de auto af te stellen. Maar zoals we al zeiden in de laatste podcast, waren de favorieten, zoals ik zei tegen jou ook, was natuurlijk Red Bull, maar Ferrari ook. Hè. Dat zijn er toch de twee auto's die veel mechanische grip hebben. Die changing van direction, dus dat zeggen van als je naar links naar rechts stuurt, hè, dat de auto snel volgt en dat die veel grip hebt. zonder dus low speed, dus niet met veel druk op de vleugels. Nou, dat komt natuurlijk super uit in Zandvoort. Zandvoort is een... we zitten al heel ver. Monaco is natuurlijk een circuit. Wat natuurlijk low downforce is. Dus je hebt echt te maken met mechanische grip. Je hebt veel camber. Je hebt het aanremmen. De acceleratie is heel erg belangrijk. Hè? De rolling speed. Dus de rolsnelheid door de bochten. Dus ja, daar zie je toch dat die auto's allemaal naar voren komen. En dan zie je toch dat de Red Bull supergoed presteert. Dat de Ferrari mega goed gedaan heeft dit weekend. En dan zie je eigenlijk dat Max eigenlijk op een donderdag heel slecht gestart is. Maar dat hij wel door de trainingen heen samen met GP keihard gewerkt heeft. En met het team om de auto beter af te stellen. En dan zie je toch dat het op een free practice 3 op zaterdag dat hij er toch bij staat weer. En dat hij de mogelijkheid heeft om te strijden voor pole position.
Het is ook wel leuk eigenlijk, want je hebt zoveel data die teams verzamelen. Hè. De coureur zit in de simulator, de reservecoureur zit in de simulator. Maar dat je toch ter plekke nog, dat je niet alles van tevoren kan programmeren. Dat het geen robots zijn, je kan niet alles programmeren. Dat vind ik ook wel iets moois hebben, want anders zijn die vrije training ook nergens voor nodig. Dat heeft toch wel ook zijn charme.
Ja, maar ja, het leuke er ook wel van is natuurlijk, net wat jij zegt, hè, ja, sommigen rijden wel in die simulator. Hè. Ik bedoel, Max vindt dat leuk. Als je kijkt naar Lewis Hamilton, die vindt er geen zak aan. Die vindt dat een simulator nog te ver weg is. Ik persoonlijk vind ook nog dat een simulator nog te ver weg is naar de realiteit. Als je op een circuit rijdt, heb je toch een hele andere belevenis als dat je in een simulator zit. Maar ook daarin, de simulator helpt wel, weet je, al is het maar 50, 60 of 80% in afstellingen. Er zit iemand in de fabriek, hè, die doet samen met de engineers bepaalde afstellingen wat doorgegeven wordt van het circuit. Waardoor, omdat je natuurlijk maar kleine tijd hebt, je hebt ook een limiet natuurlijk aan de motorkilometers die je wilt maken. Dus je wilt niet de hele training rijden met een motor, want ja, je moet met een paar motors natuurlijk het hele seizoen doen. Dus ze geven soms wat werk naar de fabriek toe, hè, waar die testcoureurs in die simulators gewoon dat testen, hè, wat voor een invloed het heeft, bepaalde veranderingen, hè, bijvoorbeeld stabies, ride height, downforce level, dat soort dingen allemaal. En daar kunnen ze wel wat mee zien, als het ware. Maar, maar dan is nog steeds altijd de vraag of het werkt op dat moment op het circuit.
Ja, stappen. Ik weet niet hoe dat bij jou was, bijvoorbeeld in je DTM-tijd, toen je echt tot de top behoorde in de gloriejaren van de DTM ook. Als jij dan een race won, of misschien tweede, derde race van het seizoen, was je dan iemand die het van de daken schreeuwde, dat je feestjes gaf, dat je helemaal je mannetje voelde? Want ik vond het gisteren zo frappant. Het verbaasde me aan de ene kant wel en toch ook weer niet. Verstappen een beetje kennende, maar dan win je Monaco. Toch de race die iedereen kent, of je nou Formule 1 fan bent of niet. Komt natuurlijk ook normaal heel veel mensen op af die helemaal niks met Formule 1 hebben. Daar hebben we het afgelopen week ook uitgebreid over gehad. Maar Max was natuurlijk heel blij, maar dan kijkt toch gelijk weer naar het grotere plaatje. Hij zegt toch, dit is pas race 5 en we moeten er nog 18. En we weten dat Mercedes op de zeg maar normalere circuits gewoon een voorsprong heeft. En hij was zo ontspannen, zo relaxed. Dat vind ik toch alweer... Je kan natuurlijk ook, als je zo wint, iedereen wil iets van je in die krappe paddock. Hè? Je weet zelf hoe het is en je kan natuurlijk best wel gaan vliegen, zeg maar. Maar hij blijft heel erg met zijn beide benen op de grond. Had jij dat vroeger ook? Of als iedereen je maar geweldig vindt, zeg maar?
Bij ons, wij werden meer in het gereel gehouden als het ware. Hè? Bij Mercedes was het natuurlijk best wel een strenge school. Wij konden ons niet zoveel uit als dat de coureurs vandaag doen. Als ik ga kijken naar Max, het is ook niet de omstandigheden nu om te kunnen feesten. Hè? Ik bedoel, de stad is dicht om 10 uur. Als je in een restaurant eet, als je een resident bent of een resident of je hebt de vergunning of je hebt een kaart, ja. Dan mag je eten en dan mag je om 11 uur thuis zijn. Dus ja, dat is ook niet echt dat je zegt dat je een feestje kan vieren.
Nee, maar los van het feesten, maar meer gewoon dat je dus toch dat je al zo snel weer naar voren kijkt, dat je naar het grotere plaatje kijkt, dat je niet met superlatieven strooit, maar dat je ook al gelijk zo down to earth bent, dat je gewoon alweer naar de toekomst kijkt.
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat heel veel coureurs, maar iedereen reageert daar anders op. Maar je ziet nu dat Max een beetje alles in elkaar valt, als het ware een sterke puzzel. Want hij wordt ook steeds sterker, hij wordt steeds volwassener, hij wordt ouder. Misschien komt het wel dat hij nu een nieuwe vriendin heeft, waar hij het leuk mee heeft, waar hij basis krijgt, weet je, dat hij rust creëert voor zichzelf. Nou, je ziet ook dat Jos, misschien Raymond, je ziet dat alles verandert op dit moment bij Max. En ik denk dat het ook te maken heeft met de leeftijd, en daar hebben we het al vaak over gehad. Je ziet het ook in de hele benadering van de pers, je ziet dat hij veel rustiger is geworden. Je ziet soms ook dat hij ietsje minder los is dan dat hij vroeger was. Hè. Vroeger gooit hij veel meer uit. Je ziet dat hij nu één keer overdenkt voordat hij iets zegt. Dus ja, dan weet je, dat maakt ook op een gegeven moment ook de kleur. Je ziet dat hij gewoon ook elk jaar dat hij toch professioneler wordt. En dat hij ook meer meemaakt met meer ervaring. En of dat nou op het circuit is, of dat nou buiten het circuit is. Met de opmerkingen die hij maakt, dat hij terugleest of dat hij hoort. Ja, daar leert hij natuurlijk allemaal van. Hij heeft gewoon op dit moment voelt hij zich gewoon goed. En hij heeft dit weekend heb je natuurlijk super gepresteerd. Want met alle respect, als je gaat kijken naar Lewis, ja, die heeft natuurlijk gewoon echt een drama weekend gehad. Want die presteerde gewoon heel slecht. En dan zie je ook aan Lewis hoe paniekerig die is op de boordradio. Dat ja. Ik denk van, joh, let je Lewis, weet je, in plaats van te veel praten, focus je op de race. En ik moet je eerlijk zeggen ook, dat ik ook in al het begin van het weekend, en daar hebben wij het nog over gehad, hij is met zoveel andere factoren, met zoveel bijzaken bezig. Met Black Lives Matter. En natuurlijk heeft hij wel die positie om zich te uiten. Dat begrijp ik wel. En ik vind ook, iedereen moet het ook kunnen en willen doen. En ze mogen voor mij alles doen. Maar op een gegeven moment zijn echte job is te focussen op racen. Ja, en daarmee te scoren. Dat is zijn job.
Maar het is dan niet heel anders dan de afgelopen jaren met Lewis?
Nou, ik merkte wel gewoon, maar misschien lag dat aan mij, maar ik merkte wel dat de laatste week dat hij daar wel echt heel druk mee bezig was. En zeker omdat natuurlijk Monaco is natuurlijk een gigantische hype natuurlijk wat er gecreëerd wordt. Iedereen wil in Monaco zijn. Monaco hoort bij Formule 1. Ja, weet je, en dan gaat hij zich ook bemoeien met de Grand Prix. Dat het misschien niet zo'n leuke race is en al dat soort dingen. Denk, ja, Lewis, weet je, hou je gewoon bezig met de race. Ik bedoel, Monaco is Formule 1. Formule 1 is Monaco. Dat is hetzelfde als dat je zegt dat Ferrari gaat weg uit Formule 1. Weet je, dat soort nonsens. Weet je, die twee die hebben elkaar allemaal nodig om Formule 1 succesvol te maken. Dus, weet je, dat zei ook Stefano Domenicali goed ook. Weet je, ja, weet je, iedereen is replaceable. Formule 1 gaat altijd verder. Want als Lewis Hamilton stopt, dan krijgen we vanzelf Max Verstappen, we krijgen zelf Lando Norris, we krijgen iedereen allemaal. Dus ja. Ja, weet je, we krijgen Leclerc, we krijgen Sainz die het goed doet. Dus weet je, we zijn iedereen heel snel vergeten. Kijk maar, wie heeft het nog over Michael Schumacher? Ja. Op dit moment, wat een van de beste coureurs was in de wereld, met minder races dat hij kon rijden. En toch zulke records heeft verbroken.
Ja, Mercedes had inderdaad veel problemen, ook met de banden die er snel aangingen. Kun je dat verklaren? Want we hebben natuurlijk Mercedes op andere circuits de laatste weken heel dominant gezien. Toto Wolff, de teambaas, zei ook van ja, je bouwt een auto voor 23 races en Monaco is nou echt een negatieve uitzondering voor ons. Dat is niet de eerste keer. Ben je het daarmee eens?
Ja, dat is een hele slimme opmerking. Ja, zo werkt het natuurlijk altijd. Ik bedoel, je maakt een auto natuurlijk en je moet een auto maken die past bij de meeste circuits. Ja, Monaco is natuurlijk niet een normaal circuit. Dat is natuurlijk een buitengewoon circuit. Het is alleen maar mechanische grip. Het asfalt is anders. Het is compleet anders vergeleken bij andere circuits. Dus ja, daar heeft hij wel een puntje. Maar aan de andere kant zeg ik ook van ja, luister eens. Als je kijkt naar de performance die de twee mannen hebben geleverd. Ik vond Bottas nog wel in het begin bij kunnen houden. Maar dat is ook, als je gaat kijken en als je gaat analyseren de race van Barcelona. Hoe snel en hoe hard Max vanaf het begin ging rijden. En je vergelijkt dat met Monaco. Heb je gezien dat hij daar rustig opbouwde. En dat hij daar eigenlijk een beetje meer constant reed. En dat hij het rustig opbouwde tot het einde. En waardoor hij dus gewoon veel sneller ronde tijd rijdt. Dus ook daarin lag hij in een andere positie. En wist hij ook van oké, ik lig nu voorop. Dit is een circuit waar je niet ingehaald kan worden. En daar zag je dus eigenlijk een meer berekenende Max. Als bij de andere, bij de laatste Grand Prix in Barcelona. Ja. En dan zie je op een gegeven moment een Bottas. Ja, en dan denk ik bij mezelf, ja, het is een mooi verhaal van Toto, maar dat klopt niet helemaal. Kijk, Bottas krijgt natuurlijk sowieso problemen voor. Want die rijdt natuurlijk binnen een seconde van Max Verstappen. Hè, 1,2, 1,3. Dus die heeft gewoon die vieze luchtstroom. Dus wat krijg je? Je krijgt veel meer temperatuur in je voorbanden. Hè, want je krijgt steeds meer onderstuur omdat je achter Max rijdt. Dus op een gegeven moment kreeg hij links voor natuurlijk blistering. Maar als je ging kijken naar zijn rondetijden, vond ik er wel meevallen hoe slecht de auto het was. Ze hadden gewoon allebei gewoon hun weekend niet. Maar dat komt ook omdat het gewoon de auto is. En de auto is gewoon een complete andere filosofie als de Red Bull en als de Ferrari. Ze hebben een langere wielbasis, dus hij is wat slomer met de reactie van insturen. En daar is de Red Bull en daar is de Ferrari wat agressiever in. En die hebben natuurlijk ook een andere rake. Dus weet je, die auto reageert compleet anders. Hij heeft gewoon een hele andere mechanische grip als de Red Bull.
Ja, duidelijk verhaal.
Gezegd dat ze het heel slecht gedaan hadden, of niet? Mercedes
nee,
of niet?
Nee, maar dat was eigenlijk. Ik was nog niet klaar met dat blokje. Maar anders was je er waarschijnlijk over een half uur nog wel op teruggekomen. Maar Lewis Hamilton was ook erg ontevreden over de gekozen strategie. Hij ging natuurlijk als eerste naar binnen eigenlijk van de mannen voorin. Om een undercut te proberen. Nou, dat mislukte falikant. En Toto zei daarover van het was eigenlijk onze enige optie gezien de banden. En Verstappen, wat je net zei eigenlijk ook, die was helemaal in control. Want de mannen achter hem die gingen eerder naar binnen. En hij merkte gewoon dat hij wat meer snelheid had. En dat degene die probeerde te pushen hun banden eraan reden. Maar had Hamilton daar een punt of was het inderdaad zo'n beetje de enige optie die ze hadden?
Nou, ze hadden twee opties. Dat is de eerste optie, daar hebben ze voor gekozen. Hè. Dat is dus vroeger naar binnen te gaan. Daarna is het gewoon heel simpel. Hij heeft gewoon niet genoeg hard gereden. Waardoor de anderen een undercut ook konden doen. Of tenminste, waardoor de anderen na hem een pitstop hebben gemaakt. Ja. Hè, maar toch gewoon sneller rond had gereden. Dus de enige mogelijkheid dat Mercedes had, en dat is het moeilijke van Monaco, is dat je gewoon natuurlijk opgehouden wordt door verkeer. En daarbij ook nog eens, je moet dan net die ideale rondjes hebben, dat je net snel bent. Dus als je een beetje pech erbij hebt en die banden duren te lang voordat ze op temperatuur komen. En dat is zo in Monaco, dat hebben we gezien met de qualifying. De mannen hadden meer dan één ronde nodig om die temperatuur in die banden te kunnen krijgen voor een snel rondje. Dus dat heb je ook in de race nodig. Dus in de race ben je ook twee ronden verder, voordat je echt temperatuur erin hebt, voordat je echt snelle rondes kan rijden. Dus als je dan als eerste naar binnen komt, dan verlies je al met de pitstop. En dan die eerste twee rondes verlies je eigenlijk ook qua tijd. En daar hebben natuurlijk de Gasly's en de Vettels natuurlijk mee gewonnen.
Ja.
Dus de enige mogelijkheid, was dus het doorrijden zoals Perez heeft gedaan.
Ja.
Want dan heb je een vrije baan en dan kon de real speed kon Lewis laten zien of die opgewassen was tegenover die andere coureurs. En dus ze hadden hem gewoon veel langer door moeten laten rijden. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk de coureurs die voor hem rijden, kijken natuurlijk naar zijn strategie. Dus die blijven net zo lang buiten.
Ja.
En dat is een beetje, ik heb een eispel, is van, wat ga je doen? Maar kijk, als je echt gaat kijken naar het grote probleem van Lewis, is dat hij natuurlijk gewoon een afstelling heeft gehad waar hij gewoon zich echt niet comfortabel bij voelde en waar hij geen vertrouwen had in de auto. Weet je, en daar hebben we het wel eens vaak over gehad. Als jij snap oversteers hebt en zo, en je komt naar boven en je arriveert bij Hotel de Paris, waar je dus eigenlijk omhoog komt, waar de auto een klein stukje bijna loskomt, en je hebt de hele tijd een snap oversteer, dan rem je gewoon vroeger en dan ga je gewoon, dan benader je gewoon de bocht 10 kilometer, 15 kilometer langzamer. En dat is gewoon, en dan zie je het vertrouwen, dat valt weg. En dan verlies je nog meer tijd mee in het vertrouwen wat je niet hebt in de auto als de afstelling. Ja. En dat gebeurde dit weekend.
Ja, je zei je hebt gehad net. Je vrouw zal alweer meeschrijven. Ja, ik begon alweer over vrijdag, maar hou dit lekker vast. Ferrari, ik kreeg er ook nog een vraag van, maar dat heb je eigenlijk al uitgelegd eigenlijk voor de race over die mechanische grip, waarom zij er nu in één keer zo bij stonden. Wat ik wel opvallend vond, we hadden even contact na die crash van Leclerc in de kwalificatie zaterdag. Jij zei, ik moet nog maar zien of die versnellingsbak het houdt. Nou, dat bleek dus wel zo te zijn. En ze zei zondagochtend, het is de versnellingsbak is niet beschadigd of niet enorm beschadigd. En dan is er dat probleem met die aandrijven als aan de linkerkant. Waardoor Leclerc niet eens aan de race kan deelnemen. Maar is dat niet amateuristisch dat dan niet is geïnspecteerd? Want Binotto, de teambaas, zei van dat hebben we niet onderzocht voor aanvang van de race. Dan ga je toch even de hele auto langs naar zo'n klapper?
Ja, daar heb je helemaal gelijk. Je begint een professional te worden. Je hebt gelijk.
Ik weet niet hoeveel aflevering
Dat is niet slim geweest. Hij heeft gewoon een impact gehad natuurlijk. Nou was dat rechts. Ze zeggen dat het links was. Het ligt natuurlijk aan wat links en wat rechts is. Hè. Sta je voor de auto of sta je achter de auto? Ik denk persoonlijk dat het dus als je achter de auto staat, dat ze het links bedoelden. Maar dan zie je toch maar dat die klap toch impact heeft gehad op de aandrijfas links. En dat was blijkbaar een probleem en dat hebben ze denk ik niet gecheckt. Ja. Ik denk dat ze te druk bezig waren om die versnellingsbak te controleren. Maar je hebt ook niet zo heel veel tijd meer. Hè. Je mag af en toe indienen bij de FIA dat je s'avonds nog aan het werk mag. Maar weet je, het probleem is dat die auto's zo gecompliceerd worden. Dat, weet je kan niet eens meer tegenwoordig snel een versnellingsbak verwisselen. Weet je, omdat natuurlijk die batterij ook onder die auto zitten en er komt zoveel techniek in. Wordt er ingepropt in een paar vierkante meter achterin, ja, met een motor en alles, centimeters als het ware, dat ze gewoon bijna een uur bezig zijn om versnellingsbak te wisselen, wat vroeger gewoon in 5 minuten ging of 10 minuten maximaal.
Ja, wat bijna ook een uur duurde was de pitstop van Bottas. Ik weet niet of die auto er nog steeds staat of die band er nog steeds op zit. Kunnen we dat ook scharen onder het kopje amateurisme? Of is dat iets wat kan gebeuren? Mercedes legde uit dat Bottas eigenlijk iets te vroeg stopte voor de stop. Dus dat ze weer iets moesten draaien. Dat hij in een iets andere hoek stond. En daardoor bleef die wielmoer die bleef eigenlijk vastzitten. Die, ja, eigenlijk een soort, als je bij een IKEA-kast een dolgedraaide schroef hebt bijvoorbeeld. Ik zie bij jou wat kasten staan. Nou, jij kan er ook over meepraten, zie ik. Maar Is dat ook een fout, een enorme ketser? Of kan zoiets een keer gebeuren? Het is wel opvallend dat het dan weer net bij Bottas gebeurt en niet bij Hamilton. Hoe kijk jij daarnaar?
Nou ja, ze hebben gewoon de wielkunde niet goed opgedrukt op de wielmoer. Op de nutten, wat de Engelsen zullen zeggen. Dus wat gebeurde er? Het is allemaal snel, snel, snel. Het moet natuurlijk allemaal in een fractie van de tijd moet je de wielen verwisselen. En dan kom je binnenrijden, dan moet je ze maar zo zien, natuurlijk dat die wheelkun, die heeft natuurlijk een vorm, die past natuurlijk op de moer. Ja, en als die er half op staat en er staat zoveel druk op, hè, om te draaien, en hij zit er niet goed ingedrukt, ja, dan draai je hem gewoon helemaal kapot als het ware, de wielmoer. Ja, dan, weet je, dan heeft het ook geen zin. Ik dacht eerst nog van, joh, luister, ze hebben misschien geen luchtdruk, dat kan ook nog wel eens gebeuren, hè, dat die flessen bijvoorbeeld toch stiekem leeg zijn. En dat ze dus proberen de wielmoer eraf te krijgen. Maar dat de wielgun het dus gewoon niet doet. Omdat hij geen luchtdruk heeft. Maar ze hebben hem gewoon kapot gedraaid. Ja, dan kan je niks meer doen. Dan heb je een hamer en een buitel nodig. Want dan moet je eigenlijk de moer kapot slaan. En die moet er dan afgehaald worden. En dan moet dan een nieuwe moer op. Ja, dan is het gewoon klaar. Dan staat hij zo lang binnen. Ja, ja. Dat is gewoon balen. Ja. Het is gewoon pure pech. Dat heeft niks met Mercedes te maken. Dat heeft niks met de wheelgun of met de wheelmoor. Het heeft te maken gewoon, dat zijn gewoon echt momentopnames. Dat is de druk van Formule 1. Om zo goed te kunnen moeten presteren, ook met een pitstop, zo snel mogelijk een pitstop te maken. Dat gewoon, ja, degene met de wheelgun heeft gewoon een fout gemaakt. Hij heeft hem gewoon niet goed erop gedrukt. En te snel laten draaien.
Ja, ja, wij mochten voor het eerst als journalisten ook weer in de pitlane komen in Monaco. Maar je ziet hoeveel pitstops oefeningen ze eigenlijk doen. Hè? Hoeveel ze dat trainen. Hè? Dan Red Bull is dan bezig. En dan kijkt de crew van Mercedes die in de garage naast staat, kijkt dan echt belangstellend toe. Die schrijven ook mee. En ja, als je ziet hoe vaak het wordt getest. En het gaat eigenlijk alleen maar goed bij die oefeningen. Maar het draait er één keer om. En zeker in Monaco is het zo belangrijk dat het goed en snel gaat. Ja, bij Bottas ging het natuurlijk helemaal mis. Maar dit zijn allemaal momentopnames. Het moet dan goed gaan. En dan staat de druk er natuurlijk echt vol op.
Ja, maar dat is, weet je, de free practice, dat geeft geen druk. Net wat jij zegt, alles met oefenen, free practice, 1, 2, 3, dat is geen druk. Mensen moeten presteren onder qualifying of race mode. Dus ja, als je dan toch de race begint op de zondag, dan zit er toch ook spanning bij die monteurs, want het moet dan gebeuren. En dat is nou zo knap van Red Bull, dat ze gewoon zo constant zijn met snelle pitstops. En voor mij is het nog steeds wonderbaarlijk dat gewoon anderen dat dus niet bekijken en goed bestuderen waarom die snelheid daarin zit.
Dat doen ze dus wel. Ja, ze stonden me allemaal met de neus bovenop, maar zo makkelijk is het dan blijkbaar niet.
Nee, het heeft ook te maken met het team. Het heeft ook te maken met talent. Hè. Het heeft te maken met heel veel practicing. Dus ja, het heeft meerdere factoren.
Ja, Sainz redde dan nog wel het vege lijf van Ferrari door knap als tweede te eindigen. Voor Norris, een heel leuk jong podium met drie jonge hongerige honden, zou ik maar zeggen. Maar ook Aston Martin bijvoorbeeld goed gedaan. Hè? Met waar we het net over hadden, dat doorrijden. Vettel eindigt daardoor als vijfde. En Stroll ging volgens mij als laatste naar binnen. Of Tsunoda misschien daarna nog in het achterveld. Maar ja, die eindigt dan als achtste. Dat is, op die manier kun je dan toch nog het verschil maken, Monaco.
Ja, als je gaat kijken, zijn de winnaars is natuurlijk Max. Hè? Laten we dat voorop stellen. Maar daarna zijn eigenlijk de winnaars natuurlijk Aston Martin, want die hebben perfect gepresteerd. Die hebben super goede tactiek gehad met Vettel op het juiste moment naar binnen geroepen, het juiste moment naar buiten. De snelheid zat er ook in. En Stroll hebben ze gewoon door laten rijden op het compound, harde compound geloof ik dat hij van start is gegaan. En die hebben ze zo lang mogelijk door laten rijden. Dat hadden ze eigenlijk ook met Lewis moeten doen. En ja, zo laat mogelijk gewisseld. En daar heeft hij al zijn posities mee goed gemaakt. Dus ja. Degene die het best hebben gedaan, voor mijn opinie, is Aston Martin. Die hebben uitermate goed gepresteerd. En Perez, die heeft eigenlijk precies hetzelfde gedaan. Die is ook heel lang buiten gebleven. Heel lang doorgereden om juist in die schone lucht te komen. Om de rondetijden te kunnen doen in plaats van in het verkeer. Ja, en daar heeft gewoon Lewis pech mee gehad. Ja, en dan gaat Lewis helemaal tekeer op die radio. En dat is typisch Lewis. Maar wat ik wel echt jammer vond, om heel eerlijk te zijn, ik bedoel, ja, Leclerc, ik heb hem een paar keer gesproken, ook in Monaco. Ja, het is toch een monegask. Het was natuurlijk geweldig dat hij natuurlijk weer pole position haalde. Iedereen was natuurlijk bang dat het een Michael Schumacher actie was. Maar dat was wel een hele enthousiaste Michael Schumacher actie als hij dat zo had gepland.
Crash, heel eerlijk,
ja, dat, ik bedoel, dat was iets te hard te crashen als het ware. En Michael zette altijd vroeger alleen zijn neusje de rust er tegenaan. En die liet hem dan in zijn eerste versnelling staan. En deed dan de motor uit. Dat die marshals niet weg konden duwen. En dan misschien en toch nog een klein beetje op de rem te blijven staan. Maar ja, dan zie je dat Ferrari alles op alles probeert natuurlijk die auto natuurlijk op pole position te zetten. En dat hebben ze ook. Dat was ook bijna gelukt. Maar ja, daar zijn ze net iets te ver. Net wat je zegt, ze hebben jammer genoeg niet gezien natuurlijk dat de driveshaft kapot was. Maar als ik dan ga kijken naar de performance die ze hadden. Ook Sainz was onderweg naar een goede ronde. Ook Lewis Hamilton was oké onderweg. Dus er zijn er wel een paar die een mogelijkheid hadden om een beetje beter vooraan te staan. Eerlijk gezegd met de qualifying.
Ja, maar even net over Lewis zei je lange doorrijden. Toen maak je de vergelijking met Stroll. Maar Lewis stond natuurlijk wel op die zachtste band. Maar je bedoelde eigenlijk net als Perez natuurlijk. Want die reed natuurlijk ook op die zachtste band. En die reed wel veel langer door. Dat was, voordat we daar weer reacties over krijgen.
Ja. Nee, natuurlijk. Nee, ja. Maar dat was de enige mogelijkheid. Ja, weet je, ik kom een heel korte conclusie. Ze hebben het gewoon gigantisch verkloot, Mercedes. En dat kwam gewoon omdat ten eerste heeft het te maken met de afstelling. Lewis had gewoon geen vertrouwen. En ten tweede kwam het ook nog eens door de race. Is dat, dat ze te snel naar binnen zijn gekomen. Maar ja, dat heb je als je erachter ligt. Dan moet je zelf iets proberen. Omdat de anderen, die geven de reactie daarop.
Ja, ook buiten de baan is er natuurlijk genoeg te doen tussen Red Bull en Mercedes. Het gaat allemaal over die buigbare achtervleugel, die flexwing, zeg maar. Dat is niet alleen Red Bull die dat heeft, ook bijvoorbeeld Alpine en Ferrari. Toto Wolff heeft ook aangekondigd dat hij protest gaat indienen. De vraag van Peters de Jong is of wij denken dat Red Bull met die flexwing gaat rijden in Baku. Ja, ik verwacht dat wel, want de FIA heeft tot nu toe die auto telkens goedgekeurd. En ze hebben gezegd dat ze vanaf de Grand Prix in Frankrijk, dus de race na Baku, dat ze daarna gaan kijken. Dus,
ja. Nou ja, weet je, het is allemaal een beetje boter op ieders hoofd. Want ik bedoel, die flexwing is er al 20 jaar.
Ja.
Zolang ik me kan herinneren, heeft iedereen flexwings. Alleen het verschil is dat natuurlijk, het heeft ook te maken met de rake. En dat er meer druk op komt te staan op die achtervleugel. En Red Bull is daar gewoon veel verder in gegaan in de ontwikkeling. Maar ik denk, om heel eerlijk te zijn, dat gewoon 90% van het veld met flexwings rijdt. Alleen je ziet dat minder bij Mercedes. Maar alle andere teams, ja, die hebben dat altijd in al die jaren ontwikkeld. Alleen je hebt een bepaalde stijfheid waar je door de test moet komen. Zolang je die haalt, dan is er niks aan de hand. Kijk, en wat er nu gebeurt is natuurlijk, Mercedes is een beetje een slechte verliezer dit weekend. Maar ja, regels zijn regels. Dus de vraag is natuurlijk, hoeveel mag een vleugel flexen? En die wordt door de FIA wordt die gecontroleerd naar bepaalde stijfheid. En dan houdt het op het faal. Kijk, en op een gegeven moment zie je dat hij dus meer flext de Red Bull of dat de Mercedes doet. Maar ja, naar alle redelijkheid, zolang je door de scrutinering komt, dan is het oké.
Ja, ik hoorde pas op televisie dat er werd gezegd dat het aan het licht was gekomen bij Mercedes, omdat Lewis Hamilton het zag op het rechterstuk in Barcelona. Nou, dat lijkt me ook een broodje aapverhaal, want teams hebben zoveel beelden, hebben een eigen spionagefotografen.
Dat is echt een lulfout, ja. Kan je helemaal niet zien met blote ogen.
Nee, nou, dan zijn we het daarover eens. Rudy van Buren vraagt wat jij van de regie vond. Want daar ging je 2 weken geleden nog aardig over los. Maar dit was niet veel beter.
Ik moet ook sowieso mijn excuses aanbieden voor alle luisteraars. Want ik bedoel, ik heb van het weekend echt gewoon slecht de race kunnen zien. Ik bedoel, je bent hier bij de Grand Prix. Maar dit is echt de slechtste Grand Prix ooit. En ik vind het fantastisch dat Max heeft gewonnen. Want ik bedoel, ik gun het hem van harte en zo. Maar ik heb nog nooit zo'n saaie Grand Prix in mijn leven meegemaakt. En wat we nodig hadden was een safety car. We hadden een beetje regen nodig om het gewoon spectaculair te maken. Ik heb een ongelofelijke saaie Grand Prix gezien. Het is mega een drama om te volgen. Ik zag geen rondetijden, ik zag niks. Er was een vertraging van hier tot Tokio. Ik bedoel, als ik keek bijvoorbeeld op mijn Formule 1 app met sectortijden, dan lag ik gewoon 20, 30 seconden achter. Dus ja, dit is de slechtst voorbereide podcast die we tot nu toe hebben gehad in onze carrière, Erik. Ja. Die is het voor mij dan.
Voor jou, ja. Laten we dat helder hebben. Maar de regie was ook heel slecht. Volgens mij het moment met Vettel en Gasly, die echt aan het battelen waren. Hè, dan heb je eindelijk een keer een beetje een strijd op de baan. En toen namen ze volgens mij Stroll in beeld. Iedereen schreeuwde ook van, ja, wat is dit nou weer? Maar dat was maar een voorbeeldje, want het was echt een drama.
Het leek of ik een webcam had bij ons op een balkon, joh. Ik was ook aan het streel. Ik ben boos, joh. Ik denk, wat is hier in godsnaam aan de hand? En er was ook een paar momenten natuurlijk. Weet je, dan hebben we eindelijk een Nederlander die vooraan rijdt, weet je, in de Formule 1. In Monaco, historie, ja, schrijft geschiedenis. En ik zie gewoon alleen maar beeldmateriaal van ik weet niet eens wie er reed en zo. Maar er was nog niet eens een gevecht ook. Dat denk ik bij mezelf. Vroeger zaten we al te klagen dat ze alleen maar het voorveld, waar niks gebeurde, en dan achter werd er ingehaald en dat deden ze het ook niet. Dus die regie, dat is echt een drama op dit moment. Dus ik hoop wel dat ze dat weer een beetje onder controle krijgen. Maar ik kan één ding wel eerlijk zeggen, alle fans, echt het beste is gewoon altijd te kijken, gewoon thuis, met een cola zero en een zak chips, gewoon lekker voor de televisie.
Ja, natuurlijk, en genieten, een zak chips.
En dan gewoon lekker de iPad erbij voor de Formule 1-tijden, de sectortijden, dat soort dingen. Want dat is echt het beste. Dan kan je het beste zien.
Ja, als je Monaco helemaal. Komt,
ja. En ik moet je, als ik dit weekend ook zo meegemaakt heb, het was ook mega rustig. Er waren superveel kaarten nog over. Ja. Je merkt eigenlijk dat de echte diehard fans niet naar Monaco komen. He, dat het eigenlijk altijd in al die jaren dat het zo duur is, dat meer het gezien en gezien worden is. Dat mensen willen suipen en dat ze parties willen hebben. En dat vind ik soms wel eens een beetje jammer. Want nu was het wel de mogelijkheid voor de echte Formule 1-fans om te komen. Want op zich was het hartstikke rustig. En de prijzen waren wel een beetje duur. Maar ja, het is ook once in a lifetime. Het was eigenlijk heel simpel. Als je gewoon een PCR-test had, dan was er gewoon de mogelijkheid dat je gewoon op de tribune overal kon komen en kaartjes kon kopen.
Maar ja, kijk, Frankrijk en Monaco is natuurlijk nog wel gewoon code oranje. Alhoewel, ik heb in 1,5 jaar tijd toch niet in zulke volle vliegtuigen gezeten. En ook op Schiphol vond ik het al een stuk drukker. Dus mensen hebben er toch misschien wat meer maling aan op dit moment. Maar ja, dat is natuurlijk nog wel allemaal steeds een opgave om dan te gaan. En wat je zegt, die prijzen ook van de hotelkamers en de tribunekaarten. Dat Monaco is dan niet de plek waar ze in de budgetbak...
Nou, daar ben ik niet met je eens. Bij. Want ik moest hotelkamers boeken in Menton. En die waren eigenlijk... vrij goedkoop voor de cultuur.
Voor jouw standaard,
Nee, het is niet waar. Dat is niet waar, Erik. Het was vanaf 60 tot en met 150 of 180 euro. Omdat er gewoon geen mensen kwamen. Dus ze hebben die prijzen ook laten zakken. Dus daar waren wel mogelijkheden. Alleen het probleem is, weet je, zijn fans flexibel om gewoon in de auto te stappen en te komen? Ja. En dat was wel jammer. Want hier was de mogelijkheid eigenlijk voor de fans die naar Spa-Francorchamps gaan of die naar Oostenrijk gaan, een keer de mogelijkheid te hebben om in Monaco te komen voor een redelijk bedrag. En die tijd, als corona straks voorbij is, laten we hopen dat het voorbij is straks, Die komt er natuurlijk niet meer. Want dan zijn die prijzen zo gestoord dat dat bijna niet op te brengen is.
Nee, precies. Maar nu zie je toch, die tribunekaarten waren nog wel erg aan de prijs. En dan kiezen de fans, denk ik toch, en dat snap ik heel goed, toch voor de plekken zoals in Oostenrijk, waar je op de tribune veel meer kan zien.
Correct.
En in Monaco zie je, als je 100 meter ziet van het circuit, dan ben je al spekkoper. En verder zit je, wat jij ook afgelopen week zei, alleen maar naar een scherm te turen. Ja, dat kun je thuis ook. En zeker nu, en er waren geen feestjes, er was een avondklok. Het was eigenlijk een hele saaie bedoeling wat dat betreft. Dus als je dan een keer het Monaco gevoel wil meemaken, dan wil je ook wel het echte Monaco gevoel meemaken. En dat was nu natuurlijk niet.
Nee, dat klopt. Maar het is wel leuk, denk ik. Maar laten we eerlijk zijn, ik bedoel, Formule 1 bestaat natuurlijk voor om op televisie te kijken. En het is natuurlijk wel spectaculair om een Formule 1 race te zien natuurlijk in Monaco. Als vergelijkbaar bij een ander circuit, dat is natuurlijk wat saaier om te zien. He, want je ziet wat poten liggen. Het is gewoon even wat meer atmosfeer. Maar net wat je zegt, gewoon voor mij als een analist. En zowel daar iedereen te woord staan. En daar gaan kijken op een balkon. Met de tijden die gewoon bijna een minuut eerder binnenkomen. En je ziet maar een klein stuk van het circuit. En ik had echt een goede plek. Maar ja, weet je, als je op een gegeven moment, als er nou Hotel de Paris naar boven gaat. Ja, dan zie je niks meer. Je kan natuurlijk moeilijk op 20 plekken tegelijk staan. Dus dat gaat niet.
Nee.
Dus dat vond ik wel jammer van deze race. Ik moet je ook eerlijk zeggen, de race was ongelooflijk saai, maar dat had ik al gezegd. Dus er gebeurde ook geen fluit. Er waren twee inhaalacties. Er was één inhaalactie. En dat was Mick Schumacher, die fantastisch bij het Fairmont Hotel in de hairpin naast Mazepin gooide. Maar die deden toch top, of niet?
Ja, bedoel, we hadden van tevoren hebben één ding besproken voor de podcast. En toen hadden we volgens mij afgesproken dat dit de prijsvraag zou zijn. Maar die geeft hem al weg.
Shit, maar dan verzinnen we nog wel een nieuwe dan. Ik weet het nog wel.
Ja.
En dan had je natuurlijk de actie dat Vettel uit de pits kwam. Maar ja, dat was natuurlijk niet inhalen. Dat was ook geen inhaalactie, want daar zat er nog steeds niet voor. Ja, en dan hield het eigenlijk op. En dat vond ik wel echt jammer. Ik vond het echt. Buiten natuurlijk dat Max had gewonnen, wat natuurlijk fantastisch is, vond ik het een saaie race.
Ja, en nog even snel wat vragen doornemen. Wat opvallend was, ik kreeg best wel wat vragen over. Ik vind het vaak niet zo netjes om over collega's of collega-zenders, kranten te praten. Maar ik kreeg nu toch wat vragen, meer richting de toekomst. Zico raakt natuurlijk de Formule 1-rechten kwijt. En staat Christian ervoor open om analyses op tv te geven?
Dat wordt vuurwerk. Nou ja, ik sta altijd voor alles open. Alleen ja, dat ligt er natuurlijk aan of dat te combineren is met mijn gewoon normale activiteiten.
Ja.
Met mijn werk. En ik woon natuurlijk in Monaco. Ik woon niet in Nederland. Misschien wel. Ik zou het wel leuk vinden, maar wel gewoon echt een serieus programma. En misschien is het wel leuk met z'n tweeën doen, Erik. Wie weet.
Ik ben loyaal naar de
Maar ik heb me altijd gestoord, omdat ik vind dat die programma's, kijk, het ligt er natuurlijk aan wie het gaat doen, hè, en wat voor budget ze hebben. En het probleem is altijd eigenlijk dat in Nederland altijd een Formule 1 programma kwam. En toen hadden ze eigenlijk nooit budget om een programma eromheen te creëren. Ja, en dan als je dat gaat vergelijken dan met andere programma's, ja, dan zie je gewoon zo'n groot verschil qua professionaliteit. Dat mij altijd wel stoorde. En ik denk ook. Met mijn ervaring en zo, dat als ik daarbij zou zijn bij de Grand Prix, dat ik gewoon iedereen kan spreken. Of ik nou Lewis kan spreken, of nou Leclerc, of wie dan ook. Dan heb je ook echte interviews. En dat is natuurlijk een verschil natuurlijk als je mensen kent en als je op die vriendschappelijke basis iemand kan aanspreken. Ja, en dat heeft die andere zender op dit moment gewoon niet natuurlijk.
Nee, maar dat Fireplay, die Scandinaviërs, die willen het heel groots aanpakken. In ieder geval, dat zeggen ze nu ook met analisten op locatie. Kijk, ik zou dan zeggen, ik zie Ziggo zie ik eigenlijk nauwelijks, omdat ik natuurlijk altijd op locatie ben. Maar ik ben benieuwd hoe ze dat willen doen. Ik zou dan, het lijkt me dan logisch dat je een beetje gaat wisselen met analisten. Want er is natuurlijk bijna niemand die alle races gaat bezoeken of wil bezoeken. Dus ik ben benieuwd, dat wordt zeker vervolgd. Ze zullen de markt toch al gaan verkennen op dit moment. En Wouter Buikema die vroeg nog aan ons hoe onze podcast eigenlijk tot stand is gekomen. Ik heb er eigenlijk geen antwoord op. Ik weet niet hoe dat in jouw herinnering is.
Ja, dat meen je niet. Echt serieus? Weet je het echt niet?
Nee.
Nou, wij hebben elkaar. We zijn natuurlijk begonnen met de columns in de Telegraaf. En toen hebben we gezegd, oké, laten we nou eens proberen een podcast te doen. En de enige reden waarom ik meedoe, is dat het gewoon altijd afschuwelijk is. Al die andere analisten die dan iets gaan vertellen over Formule 1. Ja, en die gewoon...
Hou het dan even bij ons.
Nee, nee, maar dat is zo. Nee, ja. Maar ik leg het nu uit. Omdat ik gewoon 60%, 70%, 50% gelogen is. Wat niet goed uitgelegd wordt. En toen hebben we gezegd van oké, laten wij iets met z'n tweeën proberen. Want ik vind dat de fans moeten weten, oké, van what is going on in Formule 1. Dus ja, weet je, des te meer vragen we krijgen, des te meer vragen we kunnen beantwoorden om mensen wat ja, dichter bij Formule 1 te krijgen en wat meer uitleg daarover te geven. Dat is eigenlijk waarom we dit zijn begonnen.
Oké, klopt. We zijn toen begonnen als columnist en dat beviel erg goed, hè. Om even een beeld te schetsen, wij bellen elkaar dan af en toe en jij praat 20 minuten met een bakje thee in je hand en ik moet er dan Nederlands van maken. En jij krijgt ervoor betaald en ik niet, maar dat terzijde, verder zit daar geen frustratie.
Dan werk jij voor de Bonnefoy, de telegraaf, of niet? Nee,
dat hoort gewoon in mijn takenpakket. Dus dat beviel.
En de groet aan Marcel. Ja. Hi Marcel.
Ook een trouw luisteraar. We gaan door. Ik kreeg nog een leuke, via de podcast @telegraaf.nl mail, kregen we een vraag van Daniel Lond uit Venray. Hij zegt dat hij toenmalig luchtmacht militair was, zo'n 13 jaar geleden, toen jij, Christian, tegen F-16 piloot Ralf opnam met een demo. En toen deden jullie een sprintrace. Wat kan jij je nog herinneren van die dag en vond je het een eerlijke wedstrijd?
Ja, dat was echt geweldig, want we natuurlijk met de Formule 1 team proberen natuurlijk al zoveel mogelijk PR te creëren. En zeker omdat ik natuurlijk Nederlander was en Nederlandse sponsors. En toen zijn we dus gaan racen tegen een F-16. En dat was echt vet cool, want ik kan me nog wel herinneren dat wij dus een launch, wij moesten natuurlijk een start doen natuurlijk. En daar gingen we natuurlijk op het, we hadden natuurlijk niet zoveel grip op dat asfalt van die landing- en startbaan. Dus we hadden eerst een paar proefstarts gemaakt en toen moesten we het opnemen tegen Ralf natuurlijk in die F-16. En eigenlijk de deal zou zijn dat ik zou een proefstart, tenminste ik zou een start doen, net zoals in de race. En hij zou optrekken met zijn F-16. En dan kijken over, ik geloof dat we een kilometer hadden uit mijn hoofd, of 1,2 kilometer, wie het snelste was. Maar ja, het was niet echt helemaal eerlijk, want... Ja, ik was natuurlijk als een raket weg. Want ik heb natuurlijk veel minder gewicht. Ja, een Formule 1-auto is veel lichter als een F-16. En met zo'n F-16 heb je ook zo'n afterburner die ze gebruiken natuurlijk om extra power te creëren. Dus dat je extra snel gaat. En op een gegeven moment keek ik naast me. En ik denk, nou, dit wordt een appeltje eiten. Deze heb ik gewonnen. Toen deed Ralf eigenlijk gelijk zijn landingsgestel naar binnen. En toen deed hij de afterburner aan. En toen verloor ik eigenlijk op het einde. Maar dat was natuurlijk niet de afspraak. De afspraak was gewoon dat hij normaal op zou stijgen. En toen hadden we verloren. Maar het was wel gewoon echt heel gaaf om te doen. En het geluid is ook gigantisch, weet je wel. En zowel de Formule 1-auto die je dan hoort, weet je. Want het was toen de tijd nog, hadden we 8-cilinder. Die jankte natuurlijk veel meer als natuurlijk nu op dit moment natuurlijk met 6-cilinders, met de turbo's. En dan heb je natuurlijk een F-16. Ja, dat is natuurlijk helemaal serieus geluid. Dus dat was wel cool, moet ik eerlijk zeggen.
Ja, ik laat jij nu even foto's zien. Dit is jouw profielfoto in je WhatsApp. Nog steeds van toen, hè? Zijn er wel eens mensen die dan nu op moeten die je appen van wie van de twee jij dan bent? Want je bent bijna onherkenbaar.
Nee, dat durven ze vaak niet te vragen, joh. Maar als je die foto's ziet, die is toch uniek? Als je eerlijk bent, ik bedoel... Hoeveel Formule 1-coureurs hebben het meegemaakt om tegen een F-16 een straaljagerpiloot het op te nemen? Dit was wel echt gewoon serieus. Als je gaat kijken, volgens mij is er nooit echt eens een keer echt iets met een F-16. Dit was een F-16, hè? Al die anderen zijn een beetje van die oude, weet je wel, jetfighters. Die waren niet echt spectaculair. Dus het is wel cool, moet ik eerlijk zeggen.
Ja. Nou, leuk. Mooie herinnering. En leuk dat hij...
Mooi geregeld toen ook van Nederland, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ook.
En een mooie publiciteit. Veel publiciteit doorgekregen, mag ik aannemen.
Ja.
Ja. Even snel nog. Dennis Boekhart die vraagt wat jij ervan vindt. Dat is eigenlijk dat Rinus van Kalmthout richting de Indy 500. Komende zondag wordt hij verreden. Hij start als derde. Hij vraagt een beetje gekscherend wat jij ervan vindt dat hij met een Christian Albers... Tribute livery rijdt, want hij rijdt eigenlijk met zo'n Bitcoin auto met van die stippen. Dat heb jij ook al eens gehad. En wat heb je met je trofeeën, helmen en overals gedaan uit het verleden? Heb je die bewaard gebleven en zien we die binnenkort nog een keer in een Albers museum?
Nou ja, ik heb niet zo'n eigen dunk. Maar ik weet niet of die is. Ik ga geen Albersmuseum doen.
Ik zal daar geen antwoord geven. Maar...
maar ik heb ze wel allemaal nog. Ja, ik heb er echt heel veel eigenlijk stiekem. Want ik heb natuurlijk bijna alles. Ja, tot mensen zien natuurlijk alleen Formule 1 en zo. Maar tot met Formule 1 heb ik bijna alles gewonnen wat er te winnen viel. Ik heb bijna alle kampioenschappen gewonnen. Dus ik heb heel veel races gewonnen. Dus ik heb ontzettend veel bekers. Er staan heel veel bij mijn ouders. Ik heb heel veel in de opslag pakken overal. Ga zo maar door. Dus ik weet soms echt niet meer waar ik moet laten. Dus misschien moet ik wel een klein museumje maken.
Je zegt, je begint met, ik heb niet zoveel eigendunk. En dan krijg je een erelijst.
Ja, maar het is toch zo. Ja, maar wat wil je nou dat ik zeg? Het is nou eenmaal zo. Ik heb gewoon superveel bekers. Het is echt niet normaal. Ik heb wel eens gezien. Er staan gewoon echt dozen tot het plafond helemaal vol. Dus ja, maar als ik terugga, wat was je vraag? Vertel nog even, want je brengt me weer van me apropos.
Nou, hij vraagt wat je daarmee gedaan hebt, eigenlijk. En hij zegt
nee, die zit eigenlijk allemaal in een opslag. Omdat ik gewoon soms gewoon echt niet genoeg ruimte heb om die allemaal... Ja, die kan ik niet in een... Ik kan ze niet in mijn kantoor zetten of zo. En zelfs is met helmen. Ik heb zoveel helmen. Dat gaat bijna niet. Dus ik heb wel een paar helmen bijvoorbeeld in mijn kast staan. Waar ik zeg van, oké, daar heb ik echt mooie herinneringen aan. En terug te komen op 4K. Ja, ik ken zijn vader toevallig nog en zijn moeder. Die reden toen de tijd Formule Ford in mijn tijd. Marijn, die was wel een stuk ouder toen in 96, 97. Toen won ik een kampioenschap. Maar ja, hij doet het gewoon fantastisch goed. Super leuk voor de jongen. En ik denk ook echt dat hij de juiste keuze heeft gemaakt. Die jongen die kan daar gewoon schitteren. Die kan daar echt een wereldster worden in Amerika. En ik kan gewoon goed zijn geld verdienen. En ik hoop ook dat hij echt die lijn kan doorzetten. En laten we hopen misschien dat hij die in die 500 kan winnen. Dat zou super stoer zijn en super gaaf zijn voor Nederland. En je merkt gewoon in de tijd dat ik Formule 1 ging rijden ook. En daarvoor was geloof ik natuurlijk Jos. Toen kwam ik, toen kwam Guido. Dat ook in die periode ook heel veel mensen gingen karten, weet je wel. Heel veel jonge talenten gingen karten en racen. En dat er veel meer funding kwam van de ouders. Om dat te financieren, maar ook te pushen. En dat talent, dat komt nu door. En dat zie je nu overal komen. Of je nou kijkt naar Porsche Cup van het weekend. Of je kijkt naar Formule 3. Of je kijkt dus nu naar VK. Ja, dat is natuurlijk leuk om te zien. En dat helpt alleen maar mee natuurlijk met Max. En als je gaat kijken naar zo'n klein kikkerlandje dat wij zijn. Met 16, 17 miljoen inwoners. Dat Max Verstappen gisteren in Monaco geschiedenis heeft geschreven. Ja, dat is natuurlijk super cool.
Ja.
Nog eventjes hè. Ik weet niet, wat vond je van de start van Max?
Nou, dat
hadden we natuurlijk in het begin van de podcast. We hadden dat moeten bespreken. Maar je weet, ik ben zo groot.
Ja, met de start ga je mee als het einde. Hij zei dat hij niet echt supergoed wegkwam. Omdat hij zat natuurlijk aan de vuile kant. Hè, want hij startte niet vanaf pole, maar gewoon vanaf P2. En de plek naast hem bleef leeg. Hij zei dat hij iets te veel wielspin had. Of eigenlijk gelijk bij het wegkomen. En daardoor, je zag gelijk dat hij gelijk naar binnen stuurde. Gelijk naar rechts naar de binnenkant, zodat Bottas er niet langs kwam. Dat vond ik wel slim gedaan.
Ja, daar heb ik helemaal geen interesse in. Maar wat vond je van de start?
Ja, dat zeg ik toch net.
Weet je wat het mooiste was van de start? De ballen van Max. Heb je gezien tot hoe ver hij naar voren reed? Voorbij de gele lijn.
Dat wilde ik
jou nog... Hij had een millimeter over. Als hij hem in zijn eerste versnelling had moeten zetten, dan had hij stop en go gehad.
Dat wilde ik
Zoveel risico had hij genomen.
Ja, dat wilde ik nog zeggen, maar voordat ik de analyse gaf van Max. Dat plaatje kreeg ik een paar keer doorgestuurd. Want mensen zeiden van ja, Gasly kreeg toen 10 seconden straf. Alleen mensen moeten weten dat er zitten allemaal sensoren. Dus als die daar een millimeter over de lijn was gegaan, waar het niet had gemogen, dan zou de FIA dat gelijk zien. Dan ziet de wedstrijdleiding dat meteen. Dus tijdens de race was het duidelijk dat het niet zo was, want anders krijg je op een gegeven moment die melding under investigation.
Dus, ja, maar doe je dat beter uitleggen voor de fan.
Maar doe je dat bewust, dus als coureur?
Nee, dat doe je niet bewust. Maar jij zegt dat die ballen toont. Uitleggen is, je hebt zo'n hok waar je in moet staan.
Ja.
En er staan witte lijnen natuurlijk. Één witte lijn ervoor. En dan komen ze naar achter als het ware. Maar dan heb je een gele lijn.
Ja.
En die loopt helemaal naar rechts. En die gaat heel ver buiten dat hok. En waarom is die gele lijn heel ver buiten het hok? Omdat wij zitten zo laag. Of tenminste wij. Ik zit nooit meer in de Formule 1. Maar in ieder geval. De Formule 1 coureur zit zo laag in de auto. Dat hij dat hok niet kan zien. Dus hij kan die strepen niet zien. En hij weet niet tot hoe ver zijn voorbanden gaan. Dus ze hebben een gele lijn gemaakt. En die gele lijn die loopt zo ver naar buiten dat ze met het oog het wiel kunnen zien dat het precies op de gele lijn staan. Dan staan ze goed. Dan komen ze niet over de witte lijn heen. Maar wat Max gisteren deed, Max die reed gewoon echt nog een stuk verder door als die gele lijn. Dus die stond precies op de witte lijn. En het verschil was bij Gasly was dat hij over de witte lijn stond. Maar wat je wel eens hebt op een gegeven moment met de Formule 1 auto, en ik denk dat hij in zijn één is blijven staan, of hij heeft echt bijna niet bewogen. Soms heb je wel eens met een Formule 1 auto, als je natuurlijk de eerste versnelling selecteert, weet je, dan geeft hij wel eens nog een stootje, hoor, omdat hij in zijn één gaat, dat hij een klein stukje naar voren gaat. Een millimeter of twee, drie, vier. En dat was natuurlijk ook het probleem bij Gasly. Hij was al voorbij de streep, dus hij was al de sigaar. Maar bij Max zag je echt gewoon, hij was voorbij de gele lijn en stond echt gewoon op het limiet op de witte lijn. Dat was ongelooflijk.
Ja, en daarna had hij een goede start, want dat was je vraag, hoe de start was, niet hoe de startopstelling was. Dus die krijg je dan gelijk even terug.
Hij had hem schuin gezet naar rechts. Ja. Hè? Waardoor hij dus in principe geen wielspin krijgt. Want wat gebeurt er als je van richting verandert onder een start? Ja, dan krijg je minder tractie. Dan heb je de kans dat je een hele snelle wielspin krijgt. Dus wat hij gedaan heeft, is hij heeft hem schuin gezet. Helemaal op het limiet. Dus hij hoeft alleen maar te concentreren met zijn stuur recht te houden. En een start te maken. En dat hij dus eigenlijk voor Bottas neer kan zetten. Waardoor Bottas van zijn gas af moet gaan.
Ja, duidelijk. Zoals beloofd. Hebben we weer een prijsvraag. En wat geven we weg? Dat is het programmaboekje van de Grand Prix van Monaco. Dan kun je zeggen, ja wat interesseert mij dat? Nou, dit is het volgens mij het eerste fysieke programmaboekje bij een race sinds anderhalf jaar. Dus eigenlijk sinds de Grand Prix van Australië vorig jaar die niet doorging. En coronatijd hebben we dat helemaal niet gehad. Wilde je nog wat zeggen, Chris? Of, want je zit te zwaar.
Ja, ik weet wel een prijsvraag.
Nou, ik had er ook één in mijn hoofd. Maar ga jij eerst maar. Kijk of ik hem goedkeur.
In welk jaar won een monegassische coureur de race van Monaco?
Oké, dat is een goede vraag. Dat is een betere vraag. Ik wilde vragen wat de gemiddelde snelheid was van de winnaar gisteren of zondag. Want het was de snelste race in Monaco ooit, de Grand Prix van Monaco. Maar laten we jouw vraag, even duidelijk, laten we jouw vraag meenemen. Dus wie was de eerste?
Monegassische coureur die won in Monaco. Dat is het thuis Grand Prix.
Ja. Duidelijk. Nou, de antwoorden goed of slecht kunnen naar podcast@telegraaf.nl.
Ja, naam en jaartal, hè?
Naam en jaartal.
Dat is niet
te
makkelijk. En team.
Dat is niet naam, jaartal, team. Oké. Nou, dan zijn we daar toch, nadat jij de vorige vraag had weggegeven. Ik vind het eigenlijk een leukere vraag. Dus zo zie je dat we er toch al improviserend wel komen. We gaan ons opmaken voor de volgende race in Baku. Even een kleine voorspelling nog snel.
Ja, daar gaat Mercedes. Daar zou Mercedes oppersterk zijn weer. En ik hoop dat ze met die flex wings nog niet zo ver komen dat ze dat gaan afschaffen. Want dan wordt het echt heel moeilijk voor Red Bull. Afgelopen weekend was fantastisch voor Red Bull. Maximale punten, zowel voor team als zowel voor Max Verstappen. Je ziet hoe het kan veranderen in één keer. Iedereen had eigenlijk al Red Bull afgeschreven. Het was allemaal dit en zus en zo. Maar je ziet dat een Grand Prix zoals Monaco die ertussen doorkomt, dat in één keer alles weer in de war gegooid kan worden. Maar ik denk dat ze in Baku het heel moeilijk krijgen. Ik denk dat Mercedes daar weer heel sterk zou zijn. Aston Martin zou er wel redelijk bij zitten, denk ik. Red Bull moet echt gewoon alles uit de kast trekken om daar de aansluiting te houden.
Ja, ja, dat rechte stuk daar is volgens mij 2 kilometer of zo. Dat is niet normaal.
Moet ik eerlijk zeggen dat de Honda-motoren het echt gewoon niet slecht doen. Dat was vorig jaar ook al het geval. Maar misschien is het de combinatie van de Honda-motor en natuurlijk de achtervleugel die meewerkt. Ja. Met die flex wings. Maar het doet er niet toe hoe ze het doen. Als ze maar dezelfde snelheid kunnen bereiken. Of in ieder geval in de buurt kunnen komen. Maar ik kijk er echt naar uit. Want het was echt gewoon voor mij gisteren. Ik weet niet hoe het voor jou was. Maar echt gewoon. Ja. We kunnen alleen maar fantastisch lof over Max Verstappen. En het is echt geweldig. Maar qua race natuurlijk was het echt gewoon voor een fan, denk ik. Voor de Nederlandse fans was het geweldig natuurlijk. En voor mij ook, dat hij won. Maar op zich was het natuurlijk gewoon niks aan.
Nee, je calculeert het natuurlijk een beetje in bij Monaco. Maar dan hoop je toch wel dat er iets gebeurt. Wat natuurlijk wel vaak genoeg gebeurt inderdaad met een crash en een safety car. Weet ik veel wat, maar echt helemaal niks. Ik doe ook een live blog met live tweets tijdens de race en de kwalificatie. Maar ik had zondag moeite om af en toe met een update te komen. Want ja, er gebeurde ook bij de pitstops. Ja, natuurlijk Vettel en Perez en Gasly en zo. Dat ging allemaal wel. Alleen ja, dat na één pitstop was dat ook al bekend. En je hebt verder helemaal geen inhaalactie gezien. Behalve de Schumacher
bij Maaspin. Maar het is ook snel uit te leggen, Erik. Ja, het is heel simpel. Ja, waarom is Perez zo goed gepresteerd? Ja, het is heel simpel. Hij is langer door gaan rijden. Hij kon sneller rondetijden rijden. En is daarmee met zijn pitstop die hij later heeft gedaan als de andere twee mannen, is hij ervoor geëindigd. En hetzelfde gelde voor Stroll. Ja, en degene die het andersom had gedaan, dat is Lewis, ja, die heeft gefaald.
Ja, nou, ondanks dat het zo simpel is allemaal, hebben we toch lang genoeg kunnen praten. Zo zie je maar dat er altijd veel te bespreken valt na elke race. En zeker na deze voor Nederland toch historische Grand Prix van Monaco. Chris, wij spreken elkaar over 2 weken weer. Misschien zelfs met een microfoon dan op een standaard. Het houdt allemaal niet op wat hier allemaal gebeurt qua ontwikkeling. Naar de volgende 30, 40.
Dat komt allemaal door de luisteraars. Hè? Er wordt gewoon steeds meer geïnvesteerd in ons, Erik. Dat is ongelooflijk. Ik heb hier professionele apparatuur, joh. Dat is niet normaal. Ja, ik kon het niet aansluiten. Dat was echt.
Misschien ook nog een leuke kijkje achter de schermen dat ik zondagavond nog een vrij paniekerige Christian Albers aan de lijn had. Nadat zijn vrouw en kinderen al druk bezig waren met het installeren van alle apparatuur. Dus Een goede coureur uit het verleden met genoeg technische kennis. Maar met technische kennis en er zit ook nog een verschil in technische kennis van auto's en van andere onderdelen. Dat blijkt maar weer. Dus je hebt aan te kijken van waar heb je het over, maar nee, je beaamt het wel, hoop ik.
Ik ben heel goed met mijn iPhone, maar ik ben heel slecht met computers. Ja, dat klopt, ja.
Ja, oké. Okay. Chris, we spreken elkaar over 2 weken en u bedankt weer voor het luisteren.
Dankjewel.